Goedemorgen, broeders en zusters. Mag ik u vragen als u een Bijbel heeft om het boek Jesaja te openen? Jesaja 5. Er werd mij op het hart gedrukt bij het voorbereiden om toch vooral Oude Testament te nemen. Omdat er vrij veel kennelijk over het Nieuwe Testament gesproken wordt, dus vandaar. Jesaja 5 vanaf vers 1. En ik lees uit de NBG-vertaling. Ik wil van mijn geliefde zingen het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreekt toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan. Ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden. Zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid, nog behakt worden, zodat de dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. Welnu. De wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 6, vers 1. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen, en het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen, en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zei, hier ben ik, zend mij. Toen zei hij, ga, zeg tot dit volk. Hoort aldoor, maar verstaat niet, en ziet aldoor, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof, en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie, en met zijn oren niet horen, en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Toen vroeg ik, hoe lang, Heere? Hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, en de Heere de mensen ver verwijderd heeft, en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden, evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Tot zover uit het woord van God. Goed, wij bevinden ons in het oude Israël. En wij kunnen natuurlijk een kleine exercitie doen of u de koningen van Israël nog kunt opzeggen. Vroeger moest je dat op zonderschool leren. Het begon met de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament, van het Oude Testament en dan de kinderen van Jacob, de stammen van Israël. En op een gegeven moment ook de koningen van Juda en Israël. Bij mijn kinderen is dat nooit een groot succes geweest, maar goed. Uzia is een koning die leefde zo ongeveer 800 voor Christus, lang geleden. De tijd dat Israël en Juda, twee stammenrijk, 10 stammenrijk er waren. En Uzia, dat is een naam, die komt voort in het boek Kronieken. En in het boek Koningen heet hij anders, daar heet hij Azaria. Dus Uzia, Azaria, dat zijn dezelfde koningen. Die heeft lang geregeerd, een tijd van voorspoed. En in deze tijd begon Jesaja te profeteren. Als u naar het boek Jesaja kijkt, dan ziet u dat hij heel wat koning heeft meegemaakt. En Uzia, in de nadagen van Uzia, toen was Jesaja waarschijnlijk nog jong. Toen is hij ook al begonnen met profeteren. Dat staat in 6 vers 1, in het sterfjaar van Uzia. Dus hoofdstuk 6 vers 1, dat speelt zich dan af. En vervolgens komen er een aantal andere koningen. Goed, en dan nu de vraag, waar is Uzia bekend van? Wie kent Uzia ergens van uit de Bijbel? Goeie vraag. Aardbeving, ja. Onder andere. Maar hij heeft iets uitgevonden. Wat heeft Uzia uitgevonden? Dat is een interessante vraag, hè? Hij is de uitvinder van het kanon. Wist u dat niet? Niet? Vers 1 moet vers 15 zijn. Daar staat, in Jeruzalem liet hij op de torens en de hoeken van de stadsmuur vernuftige verdedigingswerktuigen neerzetten, waarmee pijlen en grote stenen konden worden afgeschoten. Gewoon een kanon. Heeft hij bedacht. En daar is hij ook beroemd voor geworden, want zo staat het in de Bijbel. Dus ver voordat wij in de middeleeuwen met buskruid begonnen en ver voor de Romeinen met hun slingerwerktuigen, hadden wij al koning Uzia in 800 voor Christus die dat ook kon doen. Goed, nou, dat is interessant om te weten. Schiet weer heel weinig mee op verder. Maar Uzia, wat weten we van deze koning? Nou, we weten van deze koning dat hij goed begon en slecht eindigde. Zoals wel meer koningen in het Oude Testament. Als u naar deze twee versen kijkt, vers 5 en vers 16 uit 2 Kronieken 26, dat is het hoofdstuk wat over Uzia gaat, dan ziet u er in vers 5 dat hij in de vreze van God leefde, in de eerbied, in het ontzag voor God. En zolang die Zekaria leefde, die profeet, zocht hij de Heere en was een voorspoed. Maar blijkbaar sterft de man op enig moment, die Zekaria, en Uzia wordt machtig. En dan staat er in vers 16 dat toen Uzia machtig geworden werd, hij ook hoogmoedig werd. Dus je hebt die vreze van God, die eerbied van God, tegenover de hoogmoed. Hoogmoed is, ik doe het zelf wel. Vrezen van God is, ik ben afhankelijk van de genade van God. En dan staat er dat hij zo hoogmoedig werd, dat hij niet alleen koning wilde zijn, maar ook priester wilde zijn. Dat hij de tempel binnenging om daar het reukoffer zelf te brengen. Wat God verboden had aan de koningen. David was de koning, die had een regeertaak, maar geen priestertaken meer. Daarvoor had je de priesters. De scheiding tussen kerk en staat, zo gezegd in de Bijbel. Nou, dat deed Uzia dus ook. En toen gebeurde het dat God onmiddellijk ingreep, toen werd hij verlamd, werd hij melaats. En kon hij zijn dienst verder niet meer uitvoeren. Zo is hij gestorven als melaatse. En dan is het heel interessant dat als in Jesaja 6 vers 1 staat, in het sterfjaar van koning Uzia, de koning die in zijn hoogmoed, in zijn arrogantie, de tempeldienst voor zichzelf claimde, dat God de ware priesterkoning laat zien. Daar komen we zo meteen wel over te spreken. Maar dat God zegt van oké, als de ene koning, de menselijke koning die in zijn eigen arrogantie mij wil naderen, als die sterft, dan ga ik jullie laten zien wie mijn priesterkoning is. Wie mijn gezalfde is, wie voor mij op de troon mag zitten. Daar gaan we het zo over hebben. Nou, wat zie je dan in deze tijd in Israël? Je ziet dat het goed gaat met het land. Uzia, een rijke koning, er is welvaart. Juda staat goed bekend, de twee stammenrijk. En wat wij eigenlijk ook vandaag zien, als het je goed gaat, als het je goed voor de wind gaat, dan heb je God minder nodig. En dat zie je ook in Juda, dat zie je ook in Israël. Er is welvaart, maar God verdwijnt langzaam, maar zeker op de achtergrond. En dat is de tijd dat Jesaja geroepen wordt om te profeteren. 66 hoofdstukken lang. Hij is een zogenaamde schrijvende profeet. Het onderscheid kent u, de sprekende profeet en de schrijvende profeten. Dat is, worden in de Bijbelcommentaren wel eens gebruikt. De schrijvende profeten zijn boeken, profeten die Bijbelboeken hebben geschreven, zoals Jesaja en Jeremia en Ezechiël. Die hebben natuurlijk ook gesproken, want dat is uiteindelijk opgeschreven. Maar de sprekende profeten zijn profeten als Elia en Elisa. Die hebben verder geen Bijbelboek nagelaten. Ze zullen ongetwijfeld ook dingen opgeschreven hebben, maar die zijn niet in de Bijbel terechtgekomen. Jesaja is een schrijvende profeet, die heeft daar heel veel in opdracht van God over gezegd. En dat is het thema voor deze ochtend, dat wij aan de hand van Jesaja 5 en 6 met Jesaja mee willen kijken. Kijken wat Jesaja zegt. En dat zou je kunnen samenvatten met die vier dingetjes. Om je heen kijken, naar boven kijken, naar jezelf kijken, naar anderen kijken. Nou, dat is toch wel ongeveer alles wat je in het christelijk geloof moet weten, hebben we hiermee samengevat. Dus dat gaan wij doen. We beginnen met om je heen kijken. En het gedeelte waar dat gebeurt is in Jesaja 5. Je zou ook kunnen spreken over Jesaja 6, over het troongezicht, en Jesaja 5 weglaten. Maar het is een eenheid. En dan komt zometeen wel duidelijk dat Jesaja 5 en Jesaja 6 horen bij elkaar. Het lijken twee heel verschillende stukken, maar ze horen nauw bij elkaar. Waar gaat Jesaja 5 over? Dat is het lied van de wijngaard. Is wel bekend waarschijnlijk. Ik wil van mijn geliefde zingen het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Nou, dat is heel bekend. Wie kent dit gedeelte? Ja, de meesten moeten nu een hand opsteken. Wie kent het niet? Die denkt van, hé, dat heb ik nog nooit gezien, dit hele lied. Nee. Nou, de eerste vraag is van, wie is die beminde? Wie is die ik? Over wie gaat dit hele lied? Nou, dat is best een lastige vraag. Want geliefde is mannelijk. Dat is een mannelijk woord. Dus de ik-figuur die zingt hier over de geliefde. En als je dan naar vers 7 gaat, dan staat er de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. Die wijngaard is een beeld voor Israël. Die wijngaardenier is kennelijk de Heere God zelf. Wie is dan die ik-figuur? Dat is dan de profeet. Maar hoe die profeet daarover spreekt, hoor je eigenlijk de stem van het overblijfsel in Israël die God trouw blijven. Die als het ware onderdeel van die wijngaard uitmaken, maar zien dat er omheen alles verpietert, verpaupert en verslechtert. Jesaja die zingt over God en over zijn wijngaard. De beminde, mijn beminde, Jesaja houdt van de Heere God, die houdt ook van zijn volk, maar die ziet dat in het volk van alles mis is. En dan spreekt Jesaja dat die geliefde een wijngaard had op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, hij zuiverde hem, deed er van alles aan om te zorgen dat die akker daar goed was, dat die wijnstokken daar voedingsstoffen uit de bodem konden krijgen. Hij bouwde een muur en hij bouwde een perskuip, hij deed er echt alles aan. En dan staat er in vers 3, hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Nou, dit is opgeschreven, maar ooit heeft Jesaja dit uitgesproken. En dan kan je voorstellen dat het om hem heen een aantal van die mensen van dat volk stonden. En die dachten van, wat een verhaal, ja, wat een vreselijke situatie. Je doet zo je best om een wijngaard te maken en vervolgens dan brengt hij niet voort wat je gehoopt had. En die mensen die hoor je dan wel een beetje instemmend mompelen. Wat is dat nou? Wat is er mis met die wijngaard? En hoe zit dat nou? En zeker in vers 4, in vers 3, als dan Jesaja nog eens aan die mensen die om hem heen staat zegt, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat vinden jullie er nou van dat die wijngaard zo weinig oplevert? Terwijl ik er alles aan gedaan heb. Nou, die mensen eromheen die zijn het eigenlijk wel mee eens. Dit klopt niet. Die wijngaard die had gewoon zijn vrucht moeten voortbrengen. Die had gewoon wat moeten gaan doen. En vervolgens dan zegt Jesaja in vers 5. Ik zal je vertellen wat ik ga doen met die wijngaard. Ik ga hem helemaal plat hakken. Plat branden. Ik laat er niks van over. Ik zal hem tot een wildernis maken in vers 6. En dan als een donderslag bij heldere hemel zegt Jesaja in vers 7 plotseling. Kijk, en nu komt de clue. Jullie zijn die wijngaard. Jullie zijn die wijngaard. De Heere is de wijngaardenier. Jullie hadden vrucht moeten voortbrengen. Zo staat het, ik meen in Psalm 80, dat God een wijnstok in Egypte heeft uitgegraven, in Kanaan heeft geplant. Die wijnstok is een bekend beeld van het volk Israël. God heeft er alles aan gedaan om het volk Israël tot vrucht, tot bloei, tot groei te brengen. Maar dat kwam er niet. En dan komt dat oordeel van God, hak die hele boel maar om. En in vers 8, met een vers 7, eind van vers 7, een mooie woordspeling. God verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar het was rechtsverkrachting. In het Hebreeuws heb je ook allitererende woorden, woorden die heel erg op elkaar lijken. In de NBG-vertaling is het heel mooi weergegeven. Mishpat en mishpach, tzedaka en tzaka, dat klinkt allemaal hetzelfde. Maar die nuance die is ook in die vertaling NBG gewoon weergegeven. Het lijkt op elkaar, God verwachtte. Hij verwachtte goed bestuur, maar het was bloedbestuur. Hij verwachtte rechtsbetrachting, maar het was rechtsverkrachting. Ligt heel dicht bij elkaar. Die wijngaard, die komt terug in het Nieuwe Testament. Waar komt die terug? Strikvraag. Johannes, hoe komt hij daar terug? Johannes, hoofdstuk 15. Ik ben de ware wijnstok. De wijnstok van Israël bracht geen vrucht voort. En dan zegt de Heer Jezus, als het ware zelf, nu ga ik zelf die wijn realiseren. En wie met mij een levensverbinding heeft, die zal als het ware die wijn deelachtig worden. Komt nog ergens anders voor, die wijngaard? Matteüs 21, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Heeft u datzelfde beeld? Dat verwijst eigenlijk ook naar Jesaja 5. De wijngaard die die heer daar heeft, die koning in een ver land, en die wil dan eindelijk die vruchten hebben. En dan stuurt hij die arbeiders er naartoe, die mensen er naartoe, en die komen met lege handen thuis. Uiteindelijk zegt hij, ik zal mijn zoon sturen. En die zullen ze niet ontzien, die zullen ze gehoorzamen. En dan zien die mensen in die wijngaard die zoon van die heer aankomen, en dan slaan ze hem dood en dan gooien ze hem eroverheen. En dan is ook hetzelfde oordeel van de Heer Jezus over die wijngaard, is die wijngaard die zal volledig worden platgehakt. Nou, dit is eigenlijk het lied van de wijngaard, een heel triest lied. Het begon zo mooi, druiven, wijn, zonnetje, en het eindigt met vernietiging en verwoesting. En dan komt natuurlijk de grote les, wat wordt hier voor les aangekoppeld? En het staat erna in hoofdstuk 5. Dat hebben we niet gelezen omwille van de tijd. Dan gaan we nu heel snel doorheen. En wat staat daar? Daar vindt u 6 keer het wee. Wee u. Het staat in vers 8, wee hun. In vers 11, wee hun. In vers 18, in vers 20, in vers 21 en vers 22. 6 keer. Dus nu gaat Jesaja als het ware die les van die wijngaard toepassen op de mensen om hem heen. We zijn in deel 1 van de preek en het gaat om je heen kijken. En we gaan niet alleen naar Israël kijken, we passen het ook toe op onszelf. Want wat je eigenlijk hier in de foto vindt die Jesaja geeft van het volk Israël, die vind je eigenlijk ook wel vandaag de dag terug bij ons. Eerste, wee, gaat over hebzucht. Wee hun, vers 8, die huis aan huis voegen, akker aan akker trekken. Deze meneer kennen we wel, hè? Mijn kinderen zijn er dol op. Hebzucht. En als je dan nog meer kunt krijgen, ook al heb je al zo'n hele hoge berg, dan ga je daarvoor. Nou, dat is hetzelfde wat er staat in het eerste wee in Jesaja 5. En God spreekt daar het oordeel over uit. Hebzucht is eigenlijk hetzelfde als die zonde van Uzzia, dat je jezelf op de eerste plek stelt. Wat ik heb, wat ik kan krijgen, wat ik nodig heb, dat is belangrijker dan wat alle anderen krijgen en kunnen krijgen. Hebzucht. De eerste wee. Het oordeel van God bij monden van Jesaja wordt uitgesproken over hebzucht. Ik denk vandaag de dag dat de wereld, in ieder geval West-Europa, die draait om geld. Bijna alles draait om geld. Alles wordt, met een mooi woord, gemonetariseerd. Alles wordt in geld uitgedrukt. Zelfs als je ziek bent, dan heb je een geldwaarde. Hoeveel mogen de medicijnen kosten om meer waarde aan je leven te geven dan dat het kost? En ergens zit een grens. Als de medicijnen te duur worden of de behandelingen te duur, dan is toch wel het denken van, nou, dan kun je beter sterven, want dat gaat iemand nooit in zijn leven nog meer terugverdienen voor ons. Op die manier wordt er over gesproken. En ook de hele zakenwereld draait om geld. Eigenlijk de hele opleiding draait om geld. Hoe kan je een goede baan krijgen? Wat kan je studeren om uiteindelijk binnen te lopen? Kijk, geld is een instrument. Geld is belangrijk, want je hebt het nodig om te leven. Maar het is niet meer dan dat. Het is een geschenk wat God geeft, maar waar wij rentmeesters van zijn. Niet om hebzuchtig te zijn, dat wij daar vervolgens mee vandoor gaan en zeggen van dit is mijn bezit. Nee, wat God ons geeft, daarvan zijn wij rentmeesters. Dat mogen we met een open hand, als het ware, benutten en besteden voor dat wat God aan ons geeft. Tweede, dronkenschap vers 11. Tweede wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken. En dan staat er in vers 12. Op het doen des Heren letten ze niet en het werk van zijn handen zien ze niet. Nou, eigenlijk is dit waar het om gaat. Dat je wijn drinkt is helemaal niks mis mee. Als je op een gegeven moment jezelf verliest in dronkenschap is het natuurlijk wel mis. Maar wat het belangrijkste is, ook als je geen wijn drinkt, is dat je wel je oog gericht moet houden op het doen van God. Het werk van God vandaag de dag in deze wereld. Dat is wat Jesaja hier zegt. Van als je maar genoegen met jezelf bezig bent, dan draait de wereld uiteindelijk ook om jezelf. Dan verlies je jezelf daarin. Er staat een heel mooi vers in vers 16. Maar de Heere der Heerscharen wordt verhoogd door recht. En de Heilige God wordt geheiligd door gerechtigheid. Dat wil dus zeggen dat als wij in de wereld staan, moeten wij onze ogen geestelijk open houden om het werk van God daarin te zien. En daaraan te kunnen bijdragen. En dit is wat Jesaja zijn volksgenoten kwalijk neemt. Ze lieten zich te buiten gaan aan wijn die hun benevelde en vervolgens misten ze als het ware hun rol in het werk van God. Het derde, dit is nog een citaat uit Spreuken, dat kent u wel, hè, deze. Daar staat, bij wie is ach, bij wie is wee, bij wie is twist, bij wie geklaag, bij wie zijn wonden zonder reden, bij wie troebele ogen, bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven, staat gewoon in de Bijbels, heel interessant. Zie niet naar de wijn wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer in de beker parelt, vlot glijdt hij naar binnen. Nou, ik hou zelf ook van een wijntje, dus laat dat duidelijk zijn. Alleen het gaat om de overmaat en de overdaad. Goed, het derde, vers 18. Zorgeloosheid. Ook een wee krijgt, spreekt Jesaja erover uit. Over mensen die zeggen van, ach, die God, die bestaat al zo lang. Waar blijft dat oordeel, 2 Petrus 3? Alles is van het beginnen al zo. God die is veraf. Misschien bestaat hij helemaal niet. Misschien kijkt hij niet. En Jesaja zegt hier van, hij haaste zich over die mensen. Hij haaste zich, hij vervoerde snel zijn werk op dat wij het zien. Met andere woorden, de spot. Die God, die zal er wel zijn, maar het zal ons een worst wezen. Nou, hoe zien we dat terug vandaag in onze maatschappij? Eigenlijk leven we niet meer in een christelijke maatschappij. Misschien 30, 40 jaar geleden nog wel. Toen was West-Europa, toen was Nederland nog christelijk. Ik denk dat je vandaag de dag moet zeggen dat Nederland niet meer christelijk is. We zijn gewoon een mengelmoesje van godsdiensten en humanistische en allerlei andere gedachten en filosofieën. De meesten zijn agnost of atheïst. Die willen niks met God te maken hebben. We leven al lang niet meer in een christelijke wereld, hoe erg het ook is. Maar het is wel heel nuchter om dat te beseffen. In deze wereld staan wij met een boodschap om te wijzen op het bestaan en het ingrijpen van God wat gaat komen. Nou, Jesaja spreekt erover van pas maar op, wee u, je weet niet hoe dom je uit je nek zwetst. Vers 20, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Weer zo'n teken van, zo'n kenmerk van de maatschappij Israël in de tijd van Jesaja. Wat één op één toepasbaar is vandaag de dag. Hoeveel dingen die kwaad zijn, die worden vandaag de dag voor goed versleten. Denk aan heel veel ethische dilemma's, ethische grenzen die overschreden worden, zowel met de pasgeborene of de jonge vrucht die geaborteerd wordt, tot en met discussies over euthanasie en noemt u maar op. En op heel veel andere vlakken waarin dingen die God duidelijk in zijn woord duister noemt, als licht worden voorgesteld. En dingen die God in zijn woord als licht noemt, dat die daarvan gezegd wordt, ach, is ouderwets gedoe, hoef je niet meer bezig te houden. Wees nou maar gewoon nuchter, wees nou maar gewoon realist, hou je maar bezig met wat de wereld, wat de techniek, wat de kennis, de economie, wat onze regeringsleiders allemaal zeggen. Een kenmerk van de tijd van Jesaja. Het vijfde wee, vers 21, wee hun die in eigen ogen wijs zijn en in eigen oordeel verstandig, eigen wijsheid. Ja, het hoort er eigenlijk een beetje bij, eigen wijsheid, is dat je vooral denkt dat je zelf, een beetje wat Uzzia ook had, hoogmoedig denkt van ik heb de waarheid in pacht. Nou, die mensen daar in Israël hadden dat en ik denk dat wij als Nederland daar ook wel een portie van hebben meegekregen. Dat wij heel erg trots zijn op wat wij allemaal doen. En tenslotte in vers 22, het zesde wee, een soort algemene benadering van onrecht die gedaan wordt. Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het mengen van bedwelmende drank, die voor een geschenk de schuldige vrijspreken en de rechtvaardigen zijn gerechtigheid ontnemen. Met andere woorden, alle normen van recht en fatsoen overtreden en gewoon denken van ach, ik doe gewoon wat ik zelf wil. En dan eindigt dat stukje dat zij de wet van de Heere der Heerscharen hebben verworpen en het woord van de heilige Israëls hebben versmaad. Dit is het plaatje van Jesaja als je om je heen kijkt. Toen hij om zich heen keek en als wij om ons heen kijken. En twee versen er nog even uitlichten, het ene ook al genoemd, vers 12. Op het werk van Gods handen letten ze niet. Wie let er vandaag de dag nog op wat God in de geschiedenis, in onze levens, bewerkt? Of zijn we zo druk bezig met onze eigen plannen, onze eigen ideeën, onze eigen toekomst, onze eigen invloed, dat we God niet meer zien? En het tweede vers, dat heb ik al genoemd, dat de Heere der Heerscharen verhoogd wordt door recht en de heilige God geheiligd door gerechtigheid. Als je God wil dienen, dan moet je leven volgens hoe hij dat aangeeft in de Bijbel. Dan heb je niet het recht in eigen hand om zelf de grens te bepalen. Maar dan ben je gebonden, als ik het zo mag zeggen, aan wat God in zijn woord aan ons aangeeft. Goed, dit was deel 1, langste deel. We gaan nu naar deel 2. Dit was om je heen kijken. En dit moest Jesaja doen. Die moest om zich heen kijken. En die heeft als het ware een paar foto's gemaakt van hoe de situatie in Israël erbij stond. En vervolgens hebben wij die foto's op onszelf toegepast en gezegd van kijk, als wij om ons heen kijken, dan vinden we heel veel van die dingen uit Jesaja 5 terug. Eigenlijk als je de taal een beetje moderniseert en misschien een paar begrippen een beetje wegpoetst, maar dan kun je dat gewoon in de krant zetten. Als ingezonden brief. Dit zie ik en dit zie ik. We zijn met onszelf bezig, niet meer met de ander, niet meer met God. Dat plaatje, dat komt één op één overeen. En vervolgens komt Jesaja 6. Jesaja is in de tempel en dan staat er in vers 1 van hoofdstuk 6. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Nou, de eerste vraag waar uitleggers over steggelen is van wat is dit nou precies? Is dit een hemelse tempel die Jesaja ziet, of is dit een aardse tempel waar hij is? Misschien was Jesaja wel in die tempel. Misschien was hij daar wel dat hij met de koren meezong, daar God ontmoette. En dat tijdens zo'n eredienst in de tempel, dat hij dat visioen kreeg. En dat God hem als het ware uittilde boven die tempel in Jeruzalem en liet kijken in de tempel in de hemel. En hij zag daar de Heere God zelf. Ik heb er al op gewezen, het gaat om het sterfjaar van koning Uzzia. Die koning die in eigenmachtige arrogantie dacht, ik ga zelf die weg tot God wel paveien met mijn reukwerk. Hij werd afgevoerd als melaatse, Die koning is afgevoerd, die sterft. En dan zegt God, voor nu zal ik een echte boodschap geven van hoe ik gediend wil worden. En hoe je mij kunt naderen. En Jesaja ziet dan de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Hier staat niet Heere met hoofdletters. Hier staat Heere met kleine letters in de MBG-vertaling. Hier staat in de grondtekst Adonai. Het algemene woord voor Heere, wat in het Nieuwe Testament door de Heere Jezus ook wordt toegepast op zichzelf. Het is niet de verbondsgod, zoals hij wordt gezien met de woorden Yahweh, Heere met hoofdletters. Maar hier wordt die troon van God geschilderd met de gezaghebber erop. Degene die God als het ware het gezag gegeven heeft. En dan staat er verder in vers 2, er stonden serafs boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. Maar die serafs, dat zijn engelen. En er worden allerlei soorten engelen genoemd in de Bijbel. Noem er eens een paar. Gerubs, aartsengelen, gewone engelen. Machten, krachten, tronen, heerschappijen, ook allemaal engelensoorten. En serafs. Nou, van serafs weten we niet zo heel veel. Gerubs zijn de engelen van de gerechtigheid, die vind je heel vaak in de Bijbel. Al in de Hof van Ede. Serafs vind je eigenlijk alleen maar hier. Het komt van dat woord seraf betekent iets van gloeien, stralen. Dat zijn dus engelen die op een of andere manier verbonden zijn met de heerlijkheid van God zelf. Van de God die op de troon zit. En die engelen die hebben dan 6 vleugels. En met 2 vleugels bedekken ze hun aangezicht, als het ware, om uit te beelden dat God zo groot en zo verheven is, dat je hem niet kunt aanzien, dat hij veel machtiger en majestueuzer is dan wij met elkaar kunnen beseffen en bedenken. Met 2 bedekt hij zijn voeten. Met andere woorden, het gaat niet om wat ik doe, waar ik naartoe ga. Ik ben een dienaar, Hebreeën 1, zijn dienende geesten. Wij zijn dienaren. En met 2 vliegen ze, als het ware, gereed om dat te doen wat God hun opdraagt. En dan roepen die engelen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. 3 keer heilig. Hier hebben uitleggers van Metafaan al gezegd van kijk, hier vind je de 3-1. Het heilig is de Vader, heilig de Zoon, heilig de Heilige Geest. Nou, dat gaat wel heel ver om dat erin te zoeken. God is de 3-enige God en het driewerf heilig wordt hem toegeroepen. Hij is de Heere der heerscharen. De Heere die de Heer is van alle legers. Het woord heerscharen wil zeggen legers. En dan heb je het over de sterren en de maan, die worden heerscharen genoemd. Maar bijvoorbeeld ook de engelenlegers. En alle machten in deze schepping zijn aan hem onderworpen. En dan staat er, en de dorpelposten beefden van het luide roepen. En het huis werd vervuld met rook. Nou, zo'n zinnetje lees je overheen. Maar die rook kent u natuurlijk wel. Want die rook vindt u ook bij de tabernakel. Die vindt u ook bij de tempel. Daar heet die rook gewoon wolkkolom. Aanwezigheid, zichtbare aanwezigheid van God. De heerlijkheid des Heren. Diezelfde heerlijkheid des Heren die aan de herdertjes verschijnt in Lucas 2. Die bij nachten waken. En in het veld van Ephraim, staat er in Lucas 2, verscheen de heerlijkheid des Heren. Die heerlijkheid des Heren is in het Oude Testament verbonden met de tempel. Die ziet u in Ezechiël 8 tot en met 11 vertrekken uit die tempel. En die komt weer terug in de nieuwe tempel, in Jezus Christus, in Lucas 2, als hij geboren wordt. Dan vereenzelvigt God zich weer met Christus, met deze persoon. En zegt hij, nu kan ik weer in iemand ergens op aarde wonen. Goed, vraag. Wie zit er op die troon? En mijn stelling is de Heer Jezus. En dat is niet zo heel moeilijk, want het staat gewoon in Johannes 12. En hoe weten we dat? In Johannes 12, daar wordt, hier stond een puntje op waarmee je kon schijnen. In Johannes 12, wat is het? Inmiddels, kijk. In Johannes 12, daar wordt een citaat uit Jesaja. Genoemd. Dat citaat is de woorden van de profeet Jesaja gaan in vervulling, de citaat uit Jesaja. Hij heeft hun ogen verblind, hun hart gesloten, anders zouden ze mijn ogen zien, met hun hart begrijpen, ze zouden zich omkeren en ik zou me genezen. Staat in Johannes 12. Zoek je op, waar komt dat vandaan? Ah, dat staat in Jesaja 6, hebben we net gelezen. Maak het hart van het volk ongevoelig, dan kunnen ze hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, enzovoort. Johannes, of de Heer Jezus, Die citeert hier uit Jesaja 6. Maar vervolgens staat er in vers 41. Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei. Omdat hij zijn majesteit zag. Met andere woorden, toen Jesaja deze woorden uitsprak, toen had hij net God op die troon gezien, Jesaja 6. Johannes zegt, toen Jesaja deze woorden uitsprak, toen had hij net de Heer Jezus gezien. In zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. Hier staat, Johannes 12, dat de persoon die wij op de troon aantreffen, dat de Heer Jezus Christus is. En dat vindt u veel vaker in de Bijbel. Dat vindt u bijvoorbeeld in Jesaja, in Daniel 7. Dan heeft u dat visioen van die oude van dagen en die mensenzoon. Die mensenzoon die voor die oude van dagen wordt geleid. En als u dat hoofdstuk leest, dan staat op een gegeven moment, die mensenzoon wordt naar de aarde gestuurd. En die krijgt dan op een gegeven moment de macht en het gezag. En die gaat daar orde brengen. En dan staat er ergens op een gegeven moment zo'n vers van, dat je zou verwachten, en nu gaat de mensenzoon ingrijpen op aarde. En dan staat er, nee, het is de oude van dagen die recht verschaft en vervolgens daar ingrijpt op de aarde. Wat leer je hieruit? Als je in het Oude Testament naar die beelden kijkt, dan worden daar verschillende beelden gebruikt. Maar eigenlijk zijn al die beelden, zowel van die mensenzoon als van die oude van dagen in Daniel 7, dat zijn verwijzingen naar de Heer Jezus Christus. Dat weet je, omdat in Openbaring 1, als de Heer Jezus aan Johannes op Patmos verschijnt, verschijnt hij in diezelfde kenmerken als die oude van dagen die op de troon zit in Daniel 7. Het is de Heer Jezus. Hetzelfde in Ezechiël 1, ook zo'n troongezicht. Er wordt beschreven hoe die hele schepping als het ware, daar wordt steeds mysterieuzer om te begrijpen wat het over gaat. Dan heb je een troon, iets wat op geplaveisel als glazuur en daar is de gelijkenis van en de wagens en noem maar op. En op een gegeven moment komt Ezechiël bij die beschrijving van die troon en dan wordt het heel simpel. Op de troon een gestalte van een mens. Want wie zit er op de troon? De Heer Jezus. Eigenlijk moet je zeggen, de drie enige God zit op de troon. Maar als omdat de drie enige God, 1 Timotheüs 6, een ontoegankelijk licht bewoont, en niemand hem kan naderen, niemand hem kan zien, de enige manier waarop wij God kunnen ontmoeten, God tastbaar voor ons wordt, is in Jezus Christus. En dan zegt de Heer Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Daar waar God in het Oude Testament zichtbaar wordt, kun je heel gevoelig denken, daar is het de Heer Jezus. Omdat hij de persoon is, de God en mens in één persoon, in wie God als het ware tastbaar en zichtbaar wordt voor ons. Het zijn hele moeilijke dingen om over na te denken, zeker om te begrijpen. Maar het is wel goed om dit soort links, als het ware, in de Bijbel te zien. De Bijbel geeft het ook zelf aan. Ook in het Oude Testament vind je de Heer Jezus Christus. Nou, wat is de boodschap van dit visioen? Jesaja, die heeft net dat wee u uitgesproken over die hele natie. En dan zou je kunnen zeggen van God is door de Israëlieten naar de grens, naar de rand van de samenleving gedrongen. En vervolgens zegt God, en nou zal ik je een troon laten zien. Er staat een troon in de hemel en de zomen van mijn gewaad vullen de tempel. Met andere woorden, mijn aanwezigheid die doordrenkt de aarde, die doordrenkt het leven van alle dag. Ik ben niet de God die machteloos toekijkt. Ik ben de God die almachtig is, die ingrijpt als het nodig is en die aanwezig is. Ik denk dat dat ook een boodschap is die wij vandaag de dag mogen brengen. Dat onze God geen God van afstand is, onze God is een God die dichtbij is en die zeer betrokken is met ons, de wereld, met Nederland, met ons leven. Deel 3. Kopje naar jezelf kijken. Want wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Als Jesaja dat ziet in vers 5, dan zegt hij plotseling, toen zei ik, wee mij, ik ga ten onder, ik ben een man onrein van lippen. Als je als mens aangezicht tot aangezicht voor de troon van God staat, dan is de enige logische reactie dat je klein wordt. Dat vind je met heel veel mensen in de Bijbel. Job, het hele Bijbelboek Job. Wij zouden denken dat is een strijd tussen Job en Satan. In welk hoofdstuk wordt Satan voor het laatst genoemd in het boek Job? Bijna. Hoofdstuk 2. Ja? En hoofdstuk 3 tot en met 42 komt er niet meer voor. Want de echte strijd in het boek Job is niet tussen Satan en Job, maar is tussen God en Job. Dat Job zijn filosofieën heeft over wie God is en wat hij had moeten doen en waarom God het fout heeft. En dat God hem laat zien van nee Job, zo praat je niet over mij. En helemaal aan het eind van het boek, dan staat er hoofdstuk 42, nu herroep ik, nu doe ik boete in stof en as. En dat is het keerpunt. Als Job door de knieën gaat en als het ware zijn knieën buigt en zegt van Heere God, ik snap helemaal niks meer van u. Dan is dat het moment voor God om in te grijpen. Je vindt het met Petrus, die de Heer Jezus herkent bij die visvangst. En vervolgens zegt van Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hij was toen al een discipel. Maar nu komt hij als het ware tot een diepere laag in zijn bediening. De meester die ik dien, is niet zomaar iemand, is de machtige God van deze schepping zelf. Ik ben niet waard om zijn volgeling te zijn. Je vindt het bij Paulus, Handelingen 9, als de Heer Jezus hem verschijnt op de weg naar Damascus. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Nee, Saul vervolgde de kerk. Ja, maar de kerk was het lichaam van Christus. Door de christenen te vervolgen, vervolgde Saul Christus. En de Heer Jezus grijpt in en Saul valt op zijn knieën en is blind. Je vindt het bij Johannes, notabene de apostel die Jezus lief had. Dat verschillende keren in het evangelie. Dat wil niet zeggen dat dat de enige apostel was die de Heer Jezus lief had. En die anderen niet door hem geliefd werden. Nee, het was de apostel die zich zo diep bewust was van de liefde van de meester voor hem. Het had zijn hart geraakt. Hij had die vrienden, dat hart van de Heer als vriend en als meester leren kennen. Het was een hele close, een hele harmonieuze band tussen hen. En vervolgens op Patmos, als de Heer Jezus in al zijn heerlijkheid verschijnt, als die oude vandaag uit Daniel 7, dan valt Johannes als dood aan zijn voeten. En hier hetzelfde. Jesaja die al 5 hoofdstukken had geprofeteerd. Die al daar had gestaan, had gesproken over mijn geliefde, mijn beminde, de Heere God. Mijn beminde die een wijngaard heeft. En vervolgens verschijnt God in de Heere Jezus Christus in al zijn heerlijkheid. En Jesaja valt op de knieën. En dan gaat hij ook zien waarom dit hoofdstuk erbij hoort. Want we hebben in hoofdstuk 6... Hoofdstuk 5, 6 keer het wee u gehad. En hier in hoofdstuk 6 vindt u de 7e keer. En is het niet meer wee u, maar hier is het wee mij. Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. Hier wordt Jesaja klein. Let op, dit is niet Jesaja's bekering. Hij was al bekeerd, anders had hij geen profeet kunnen zijn. Maar dit is als het ware het moment wat we allemaal in ons leven mogen hebben. Dat je die persoonlijke ontmoeting met de God van deze schepping in Jezus Christus hebt. En vervolgens beseft hoe onwaardig en klein je als schepsel, als mens bent. En hoe oneindeloos groot hij is. En dat je op knieën valt en geen woorden meer hebt. En denkt van, Heer, hoe kan ik bestaan voor uw aangezicht? Waarom heeft u mij opgezocht? Wat hebt u aan mij dat ik u van nut zou zijn? En dan val je op je knieën. En dan komt die seraf als het ware met het kooltje van dat reukofferaltaar. En die raakt je lippen aan. En die seraf die zegt dan in vers 7, zie deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken, nu is uw zonde verzoend. Je zou kunnen zeggen, dat is niet een kooltje van het brandofferaltaar waar de offers gebracht werden, maar van het reukofferaltaar. In de symboliek van de tabernakel, dat is dat altaar waar de priester of de hoge priester staat. En dat reukwerk als het ware, wat de heerlijkheid van zijn persoon, van zijn dienst, de heerlijkheid van de Heer Jezus weerspiegelt, aan God aanbiedt. En het is net alsof die seraf zeggen van als jij Jesaja jouw dienst wil uitvoeren, dan moet je gaan in de kracht en de waardigheid van onze hoge priester. Dat kun je niet in eigen waardigheid. Maar hier krijg je als het ware een klein kooltje mee van die heerlijkheid van de Heer Jezus. Om in het leven die geur van je meester rond te verspreiden, te laten ruiken. Dat is wat er gebeurt met Jesaja en dat is wat er ook met ons mag gebeuren. Ik denk dat wij die geschiedenis van Jesaja ook op onszelf mogen toepassen. Dat voor onze dienst, voor ons leven, als wij in deze wereld, in Nederland, hier in Bolsward, iets voor de Heer willen betekenen, wij mogen en we kunnen alleen gaan als we in kleinheid van onszelf hem door ons heen laten werken. En dan krijg je inderdaad dat vierde deel. Naar anderen kijken. Jesaja die wordt geroepen en die mag vervolgens een boodschap gaan brengen. We hebben gezien dat Jesaja eerst om zich heen gekeken heeft. Vervolgens heeft hij omhoog gekeken, vervolgens naar zichzelf gekeken. En nu gaat hij naar anderen kijken. Nu gaat hij terug met de boodschap van het heiligdom naar de mensen in de wereld. Dat is best een moeilijke boodschap. Want we hebben het al gezien, die laatste versen van hoofdstuk 6 zijn eigenlijk een boodschap van oordeel. Wat God zegt, ik heb mijn woord gegeven, maar nu zal ik jullie blind maken. Nu zal ik jullie doof maken. Nu zal ik jullie harten doen samenknijpen, dat jullie geen antwoord, geen opvolging daaraan geven. Het is een boodschap dat Jesaja, als het ware, het oordeel mag gaan aankondigen. En een groot deel van zijn Bijbelboek gaat erom dat hij het oordeel van God over Israël aankondigt in de vorm van Asser. Een volk wat van het noorden komt en Israël in eerste instantie tienstammenrijk in ballingschap zou wegvoeren, maar ook Jeruzalem zou belegeren. En een hele moeilijke tijd zou gaan opleveren. Het is de hoofd, het oordeel wat God geeft. Dan staat er in vers 11, toen vroeg ik, hoe lang, Heere? Hoe lang, Heere? Die vraag vindt u heel vaak in de profetie. Hoe lang gaat dit zo duren? Wanneer stopt het oordeel van God? Wanneer komt er genade? We zouden het vandaag op ons toe kunnen passen, in de zin van 2 Petrus 3, wat ik al noemde. Wanneer stopt die tijd van langmoedigheid van God? Hoe lang, Heere, moeten wij nog lijden in een wereld die u niet wil kennen? Hoe lang nog, Heere, leven wij in een wereld waarin uw zoon niet de plek krijgt waar hij die hem toekomt? Hoe lang nog, Heere, voordat hij koning zal worden en dat rijk van vrede en gerechtigheid eindelijk op deze wereld zal worden gevestigd? Het antwoord staat er heel vaak bij, hier ook in vers 11. Totdat de steden verwoest zijn. Dat woord totdat, we gaan er niet te lang op in, want dan moeten we heel veel teksten langs, maar dat vindt u op verschillende plaatsen. Totdat, er is een moment dat God zegt, nou is het oordeel vol, nou is het klaar. Nu zal mijn oordeel weer omdraaien in zegen. Nu kan ik weer zegen gaan geven. En dat vind je in het boek Jesaja heel duidelijk. Er wordt gesproken over een kleine rest, een overblijfsel, die God trouw is, die zich zal bekeren en die als het ware met nieuwe energie God gaat dienen. En ik denk vandaag de dag dat wij als christenen ook zo'n rest mogen zijn, die trouw blijven aan God, mogen uitzien naar het moment dat God zelf zal ingrijpen. En dan kom je met het laatste vers, waar die belofte in zit. Vers 13. Er wordt gesproken over een boom die wordt omgehakt, die eik, maar dan blijft daar een stomp over in de grond. Maar over die stomp wordt niet gezegd, nou is het gedaan met die boom. Nee, dat zal een heilig zaad zijn. Daar komt wat nieuws uit voort. En Jesaja 11 vindt u datzelfde beeld, dat reisje uit de tronk van Isaïe. Dat als het ware die boom die is daar dood en dan komt er weer een heel klein groen takje uit. Begin van een nieuwe boom. En dat reisje uit de tronk van Isaïe, dat weten, dat is de Heer Jezus. In Christus, in onze heiland, in onze Heer, kunnen wij als het ware bij dat nieuwe volk van God horen. Die God dient met een rein hart, met een motivatie, niet in onszelf, wat wij iets zouden zijn, maar die God ons geeft. Dat is de boodschap die Jesaja in het vervolg van zijn boek gaat meegeven. Dat is de boodschap die de Heer Jezus meegeeft, die in Israël loopt en zegt van, wie mij wil volgen, die komt achter mij. Ik zal hem tot een visser van mensen maken. Dat is de boodschap die Paulus en Johannes en al die andere apostelen hebben uitgeleefd. Van wat de mensen ook zeggen. Hoe erg en hoe zwart het ook kan zijn, wij zijn dienaars van de Allerhoogste God. Wij zijn dienaars van Jezus Christus. Wij gaan uit in zijn naam. En onze woorden zijn geen woorden van oordeel, maar van genade voor ieder die God zoekt, dat hij zich nu nog laat vinden. Mogen wij ook zo in zijn dienst uitgaan als Jesaja's onder de indruk van de grootheid van God, zelf klein geworden, maar met die boodschap om ons heen wandelen, spreken over hem. Amen.